Hallo en welkom bij Snodelijke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaad, mysteriën. We zijn er weer. Mijn naam is Sander.
En ik ben Femke.
Hoi Femke.
Hi.
We zijn weer terug. Het duurde even.
Nou ja.
We waren eventjes weg.
We waren gewoon er even één keertje niet.
Ja, dat
dus het valt best wel mee.
Ik kon niet, want ik moest naar de tentoonstelling in Oudheden.
Nee, dat was niet helemaal de reden, maar je bent wel geweest, heb ik begrepen.
Ja, precies.
Vond je het leuk?
Ja, ik vond het leuk.
Ja? Ja. Heb je mooie dingen gezien?
Ik heb hele mooie dingen gezien. Ik vond het niet super speciaal uiteindelijk. Maar toch gave dingen om te zien. Vooral het astrolabe daar stond.
Mm-hmm.
Mooie sieraden.
Mm-hmm.
Ja, gaaf.
Mooie middeleeuwse dingen. Precies. Mocht je nou denken, ik wil nog... Ja, op de dag van verschijnen van deze podcast... Dus dat is uit mijn hoofd 15 maart.
Ik weet dat soort dingen niet.
Denk ik. Ja, 15 maart. Heb je nog 2 dagen.
Ja, dus het kan.
Ja. Mocht je dit nou over 5 jaar luisteren, heb je pech.
Ja, precies. En sowieso, Oudheden is een leuk museum.
Dat hoe dan ook, ja.
Ja. Heb jij nog leuke dingen gedaan, Femke?
Nou, ik ben in Groningen geweest.
Oh ja.
In de Groningenstad, om precies te zijn. En zoals mijn recente hobby is een beetje om uit te zoeken wat voor middeleeuwse huizen en overblijfselen je kan vinden in een stad. Dat heb ik al gedaan voor onze eigen stad Leiden. Voor een aantal andere steden in Nederland en in het buitenland. En nu heb ik dat voor Groningen gedaan. Dus we zijn allemaal... We hebben allemaal middeleeuwse huizen bekeken en een kerk. En
ineens zal er een enorme hoeveelheid Instagram-foto's komen dan langs.
Ja, zo hoor je helemaal niks van me. En dan opeens word je overladen met middeleeuwse spam. Maar ik vind het gewoon heel leuk, omdat je... Normaal gesproken, als je naar een stad gaat die je niet zo goed kent, dan volg je een beetje de standaard hotspots die de VVV voorschrijft. En wij, door dit uit te zoeken, lopen vaak door straten die je misschien niet standaard doorloopt. Dan zie je echt hele andere dingen, dat is leuk.
Ja, wat ik altijd leuk vind, is dat er toch meer sporen zijn van de middeleeuw dan je direct zou denken.
Precies.
En dat is super interessant.
Ja. Ja, dus dat hebben we gedaan. En verder heb ik een podcast voorbereid.
Echt waar?
Ja.
Oh, toevallig, ik ook.
Nou, dat is fijn.
Ja.
Want waar gaan we het over hebben vandaag?
We gaan het hebben over een zaak uit het boek van Kees Nieuwenhuizen.
Weer,
ja, inderdaad. Jij hebt er eentje gedaan, ik ga er ook eentje doen. Eventjes voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Een moord en de doodslag, geruchtmakende zaken en een geschiedvervalsing in de middeleeuw. Ik heb er een zaak uit gekozen. En ik denk dat daar we het eerder bij jouw aflevering ook over gehad. Dat het wat heel erg leuk is aan het boek, is er zitten veel meer zaken in uit de vroegere middeleeuwen. En ook toch ook wat meer zaken uit andere gebieden dan Holland.
Ja.
En ik merk toch vaak aan mezelf en ook aan onze eerdere zaken, ik heb echt een focus op Holland. Ik kijk ook heel erg naar soort van de handelssteden aan het water.
Mm-hmm.
En dan de rest van wat nu Nederland is, doet dan niet zo mee voor me.
Maar als je heel eerlijk bent, hoeveel zaken hebben wij behandeld die zich in Holland afspelen?
Ook weer niet heel veel, maar we hebben bijvoorbeeld wel Vlaanderen.
Vlaanderen is geen Holland.
Vlaanderen is geen Holland, inderdaad. Maar het is wel...
Waar ligt Vlaanderen?
Dank je, want het hedendaagse België. Nee, dat klopt inderdaad. De reden waarom ik Vlaanderen zeg is omdat het ook een zo'n typisch handelsgebied is.
Mm-hmm.
In soort van mijn hoofd zit ik dan te denken aan die steden die dan deel zijn van een groter zeehandelnetwerk.
Ja.
En daar vallen die andere zaken wat buiten.
Dat klopt.
Dus daarom heb ik ook daar een in die regionen een zaak gekozen voor vandaag.
Nou,
zal ik maar beginnen?
Ja.
Ik ga hem wel beginnen in Holland. Het is augustus 1371 en we beginnen in Holland, in de Ridderzaal in Den Haag. Het is een feestelijke aangelegenheid op het Binnenhof. Er is muziek, er wordt heerlijk gegeten en gedronken. Er zijn belangrijke gasten uit de hele Lage Landen aanwezig. Onder hen zien we Albrecht van Beieren. Die kennen we. Hij zal later graaf van Holland worden. En nu bestuurt hij Holland in naam van zijn broer Willem, die in 1358 krankzinnig is geworden. Dit is het feest. Dit is een feest, het is een huwelijk. Het is namelijk de dochter van Albrecht, de 12-jarige Catharina. Die is vandaag getrouwd met de 36-jarige Eduard, de hertog van Gelre. Het kerstverse echtpaar moet echter al snel weer afscheid van elkaar nemen, want een boodschapper is gekomen en Eduard moet de festiviteiten onderbreken en met alle spoed vertrekken. Korte tijd later zien we hem op het slagveld bij de slag bij Baasweiler, gelegen tussen Keulen en Maastricht. Wenceslas, de hertog van Brabant en broer van de keizer van het Heilige Roomse Rijk, is hier met een leger op de vuist gegaan met het leger van Willem van Gulik. De Brabanders die waren in de meerderheid en alles leek erop alsof de Van Gulikers het onderspit zouden gaan delven. Totdat Eduard arriveerde met zijn Gelderse troepen. En onder het roepen van de strijdkreet Gelre, 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 schoot hij zijn bondgenoot te hulp. Het Brabantse leger is verpletterend verslagen. Het grootste deel is op de vlucht geslagen of ligt dood of zwaar gewond op de grond. Anderen, waaronder de trotse Wenceslas, hebben zich moeten overgeven en zijn gevangen genomen. En onze Eduard die slaat vermoeid, maar voldaan zijn vizier op en vangt direct een harde klap in het gezicht. Ogenblikkelijk valt hij op de grond. De schacht van een pijl steekt uit zijn gezicht. Zijn kameraden ontfermen zich over hem, maar geen hulp kan baten. 2 dagen later sterft hij. En Catharina, 12 jaar oud, is weduwe geworden. Ze geeft uiting aan haar droefheid door de volgende tekst op de mouw van haar jurk te laten borduren. Dat moet God zijn geklaagd, dat ik ben weduwe en de maagd.
Poëtisch.
Poëtisch, ja zeker.
Poëtisch.
Interessant geval, hè? Weer een huwelijk tussen een vrij jonge dame en een oudere man. Mm-hmm. Kwam niet super vaak voor, maar zeker in de hoogadellijke kringen wel meer. Want dit is natuurlijk een huwelijk voor politieke connecties. Wat hebben we hier? We hebben een veldslag, vertelde ik. De slag bij Baas Weiler tussen de Brabanders en tussen de mensen van Gulik. Gulik is een klein hertogdommetje in het huidige Limburg zo'n beetje. Het huidige reserve België.
En, nee hoor, lief Limburg.
Nee, dat meen ik niet. Dat is een flauw grapje. Ondanks het feit dat die veldslag gewonnen is en over is, wordt Eduard toch dodelijk getroffen in het gezicht door een pijl. En de vraag is natuurlijk van ja, wat is hier gebeurd?
Is het een vijandige pijl?
Dat weten we dus niet.
Oh.
Dit is een hele interessante. En dat is ook hoe Kees van Nieuwenhuizen me presenteert in het boek van ja, er zijn eigenlijk meerdere verhalen hierover. We gaan naar kijken, wat kan hiervan waar zijn? Dus er zijn eigenlijk een aantal scenario's die langs gaan komen. Wat me eerst wel interessant leek, om even bij stil te staan, is eigenlijk het lugubre idee van een pijl vangen in je gezicht. Eerste vraag is van waar is die pijltheorie precies terechtgekomen? Er worden in bronnen soms wordt er gezegd dat dit in zijn voorhoofd was. Maar dat lijkt niet heel waarschijnlijk, want hij had een helm op.
Ja, maar je zegt hij doet het vizier omhoog.
Het vizier omhoog, inderdaad. Dan heeft hij de helmen rond van het type rond deze tijd. Waarschijnlijk had hij een bazinet op. Dan een soort uivormige helm met dan een losse vizier die open kan. En de rand van de helm die komt eigenlijk tot net boven de ogen. Dus,
dus hier.
Ja, dus waarschijnlijk is hij geraakt.
Ik hou mijn hand boven mijn wenkbrauw ongeveer.
Zo'n beetje bij het begin van zijn neusbrug waarschijnlijk.
Ja. Oké.
In ieder geval is duidelijk wat er beschreven is. Die pijl die heeft zijn hersenen geraakt.
Dat ging die goed diep.
Inderdaad, ja. En hij is niet direct op slag dood. En dat is interessant. Hij heeft wel een groot probleem. Maar het is interessant om stil te staan bij het feit dat zo'n pijl in hersenen, het betekent dus niet noodzakelijk dat je eraan komt te overlijden. Het is wel heel erg waarschijnlijk. En ik heb een beetje zitten kijken naar andere gevallen in de geschiedenis waarbij vergelijkbare dingen gebeurden. En ik kwam direct op een zaak uit de 19e eeuw. Misschien kennen mensen die wel van een Phineas Cage. Die werkte aan een spoorlijn in Amerika. Waarbij ze bezig waren om rotsen op te blazen. Om het pad vrij te brengen voor de rails. En dan hadden ze een gat geboord. Daar kon je dan buskruid onderin. Dat werd dan aangeduwd met een stang. Mm-hmm. En daar was onze Phineas Cage mee bezig. En door een vonk ging het buskruid af. En die blies die hele stang dwars door zijn hoofd heen. Niet alleen heeft hij dat overleefd. Hij was ook bij direct erna, wordt geschreven. En hij heeft dus daarna ook nog lang geleefd.
Met een stang in zijn oog.
Stang is volledig door zijn hoofd gegaan.
Oh, die hebben ze daarna konden ze hem er weer aan de andere kant uithalen.
Nou, ze hebben hem kunnen oprapen, want dat ding dat is daarna nog meters verder lucht in gevlogen.
Oh, op die manier. Ja, buskruit. Ja, oké.
Ja, inderdaad. Het is echt met een hele grote snelheid gegaan. Daarna zijn er heel veel verhalen geweest over die man, over dat zijn karakter veranderd zou zijn. En dat is ook waarschijnlijk als een deel van je hersenen toch wel tot moes worden geschoten. Maar het is eigenlijk zo'n levende legende geworden dat het moeilijk is om ergens iets van te maken. Maar er is ook een middeleeuwse voorbeeld van. Of eigenlijk net na de middeleeuwen, in de 16e eeuw, is er een Hongaarse edelman, Gregor Baki of Bacsi. En die is tijdens een toernooi of tijdens een gevecht met de Ottomanen heeft hij een lans door zijn oog gekregen. Die is volledig door zijn schedel heen gegaan. En die heeft dat dus blijkbaar ook overleefd. En is pas een jaar later overleden.
Er zijn plaatjes van,
toch? Er is inderdaad een schilderij van. En ook weer opnieuw door eigenlijk legende omgeven. Dus niemand weet nou precies zeker wat er hier gebeurd is. Mm-hmm. Er is bijvoorbeeld ook een verhaal dat hij uiteindelijk zou zijn overleden aan loodvergiftiging. Omdat hij voor feestjes zeg maar kleurtjes schilderde op de lans. Maar dat is een beetje ver gezocht. En volgens mij is dat ook niet zo stevig onderbouwd. Maar er lijkt dus wel sprake van te zijn geweest dat soort dingen eerder zijn gebeurd. Ook een hele interessante is Henry de Vijfde, koning van Engeland. Die is in 1403 bij de Battle of Shrewsbury heeft hij een pijl in zijn gezicht gekregen. Die heeft niet zijn hersenen geraakt, maar eigenlijk in zijn linkerwang terechtgekomen. 13 à 15 centimeter diep is dus de pijlkop eigenlijk geëindigd net naast zijn nekwervels. Heel veel geluk gehad. En het interessante is ze hebben die pijl er weer uitgekregen. In eerste instantie probeerden ze de pijl eruit te krijgen. Toen kwam alleen de schacht los en de pijlplunt die bleef zitten. Wat ze toen hebben gedaan, is die schacht er dus uitgehaald. En dan hebben ze een rolletje verband gedrenkt in honing. Hebben ze in de wond gestopt, zodat die open zou blijven.
Ja.
Ook interessant natuurlijk dat honing antibacterieel is.
Ja.
Ik vraag me af in hoeverre het infectie op afstand houdt bij een dergelijk diepe wond. Maar in ieder geval werkt het in dit geval. Vervolgens heeft John Bradmore, een plaatselijke chirurgijn en ook een metaalbewerker, die maakt dus zijn eigen gereedschap. Die heeft een instrument gemaakt om die pijlkop eruit te halen. En het bestond eigenlijk uit een soort van bijna lange vork die uit kon zetten. Zoals een schaar open gaat eigenlijk.
Ja.
Die werd dan eerst in dichte toestand naar binnen geduwd, tot in de pijlkop. Toen uitgezet, zodat hij de pijlkop zou klemmen. En toen hebben ze dus die pijlkop eruit gekregen. Dus ik zal ook aanstaande zondag komt er hier een plaatje bij. En misschien ook een link naar een filmpje. Want er zijn hier hele interessante filmpjes over op YouTube. Maar het interessante is dus wel, ze hadden hier een remedie voor. De vraag is natuurlijk, hebben ze dat ook geprobeerd bij Eduard van Gelre?
Dat zit wel voor Hendrik de Vijfde.
Ja, inderdaad. Hendrik de Vijfde zitten we in 1403.
Ja, dus een supercoole tool die er werd gemaakt.
Nee, inderdaad. En er wordt ook beschreven, hè, John Bradmore die maakte zelf dat gereedschap. En we kennen volgens mij geen versies van dat gereedschap van eerder.
Nee.
Wel hebben ze gereedschap gevonden van pijlen met weerhaken. Hoe je die eruit haalt. Dan maak je een soort van metalen lepeltje bijna wat eromheen gaat. Om dus te zorgen dat je zo'n pijl eruit kan krijgen. Dus ja, er bestonden dergelijke middelen en er werd duidelijk over nagedacht. Hè, want je moet toch pijlen verwijderen. En ja. Zeker ook pijlen die bijvoorbeeld vastzitten in bot, waar je toch wat kracht op moet kunnen zetten. Dus het is ook mogelijk dat ze bij Eduard hebben geprobeerd om die pijl te verwijderen. Misschien is dat waarom die ook 2 dagen later aan zijn eind is gekomen. Maar dat weten we niet zeker, want er zijn geen beschrijvingen van. Het kan ook zijn dat hij bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking heeft gekregen en dat hem fataal is geworden, want dat klopt qua tijd ongeveer ook. Of een bloeding of wat dan ook.
Ja.
Het is eigenlijk een heel breed scala aan dingen wat kan gebeuren. We weten ook verder niet wat voor een pijlpunt Eduard in zijn hoofd heeft gekregen. Bij Henry de Vijfde was dat een zogenaamde botkin. Dat is eigenlijk een vrij vrij slanke pijlpunt, vrij dichte pijlpunt, bedoeld ook om door harnas heen te kunnen komen. Dus er zaten niet van die grote vleugels of weerhaken aan.
Nee, oké. Okay.
Maar dat soort dingen werden wel gebruikt in oorlog, dus wellicht dat Eduard daar wel last van had.
Ja. Arme man.
Arme man, ja, inderdaad. Dat lijkt me geen pretje. Betekent wel trouwens dat als hij inderdaad door een hersenvliesontsteking is omgekomen, dat hij niet heel erg wakker zal zijn geweest in de laatste fase
ik
van zijn leven.
Ik hoop dat sowieso voor hem.
Inderdaad.
Maar, ja.
Zoals ik zei, er zijn 4 scenario's.
Mm-hmm.
Wie dit gedaan kan hebben. Ik leid al in, het gaat hier om een veldslag. Dus nou ja, we hebben meerdere vijanden, sowieso. Wat hebben we qua bronnen hierover? Hoofdzakelijk kronieken. Dat is elke keer als hier een kroniek ter sprake komt, bespreken we hoe onbetrouwbaar die kunnen zijn.
Ja.
In dit geval zijn er volgens Kees zelf een stuk of 20 die het hierover hebben.
En dat is best wel veel.
Ja, inderdaad. Er zijn een aantal vrij kort op de gebeurtenis en ook heel veel daarna in de 15e en 16e eeuw en zelfs nog in de 17e eeuw. En vooral wat we zien in de 19e eeuw wordt deze passage ineens heel erg populair in de geschiedschrijving. We moeten voorstellen, in de 19e eeuw Holland of Nederland als land, als natiestaat, bestaat eigenlijk pas net sinds 1815. Eerst zat België er nog eventjes bij tot 1832, maar daarna niet meer. En heel veel schrijvers en denkers, ook politici, die zijn heel erg bezig om na te denken eigenlijk over de nationale aard van Nederland. Nou ja, wat gaan ze dan doen? Ze gaan kijken naar het verleden voor de wortels van onze cultuur. Dat gebeurt, dan zien we in de Gelderse, in Gelderland, er dus onderzoek wordt gedaan naar de Gelderse geschiedenis. En deze passage komt dan dus boven van Eduard van Gelre. En die is daarna weer een beetje ondergesneeuwd. En het lijkt dat dat komt omdat uiteindelijk de nationale interesse is zich gaan focussen op de Gouden Eeuw. En hier in Nederland is dus wel korte tijd interesse geweest in de middeleeuwen. Maar dat nationale idee van de vaderlandse geschiedenis, daar is de middeleeuwen toch minder in aanwezig. En mogelijk dat het er ook om deze reden, deze passage, wat minder bekend is na de 19e eeuw.
Lijkt me ook minder geschikt, omdat je zoveel verschillende graafschappen en hertogdommen hebt die hun eigen geschiedenis volgen en hun eigen, ja, ook tegen elkaar staan vaak.
Ja,
terwijl je in die VOC-periode je te maken hebt met de glorie van Nederlanden die zich daar eens even gaan bevestigen.
Ja, en je ziet ook dat inderdaad de Republiek van de Verenigde Nederlanden, die leek ook al meer op het Nederland van de 19e eeuw, hè, qua territorium. Eigenlijk was het een totaal ander soort staat.
Ja.
Het echte Nederland wat wij kennen als een natiestaat met een met provincies en met gemeenten en met een centrum in Den Haag, dat komt uit die 19e eeuw. Maar ja, de Republiek, daar herkennen wij ons in natuurlijk. En ook wat we hier zien in die middeleeuwen, we zitten hier in een deel van het Heilige Roomse Rijk. Eigenlijk was dat vooral met Duitsland associëren.
Mm-hmm.
En dit zijn ook echt een soort van Duitse vorsten waarmee we kennis maken. Dus ik had er net over Eduard van Gelre. Nou ja, die heeft ook connecties met het Heilige Roomse Rijk. Zijn bondgenoot die te hulp kwam is Willem van Gulik. Ook dat is echt een Duitse vorst. Die heeft ook nog een tijdje geprobeerd om graaf van Holland te worden. Toen de familie van Beieren hier aan de macht kwam. Met Willem van Beieren en later Albrecht van Beieren.
Ja.
Maar dit zijn dus echt mensen die connecties hebben tot in Bohemen. En over dat hele, het hele Heilige Roomse Rijk eigenlijk. Eens even kijken, we hebben vier scenario's, zei ik. En het eerste scenario wat we hebben, is mogelijk dat hier de vijand van de veldslag, Wenceslas van Brabant, dat die achter deze moordaanslag zou zitten.
Mm-hmm.
Een belangrijke bron daarvoor is de kroniek van Cornelius van Zandvliet. Ik zal zo dadelijk wat meer vertellen over de datering van die kroniek. Maar die beschrijft onder andere, en ik ga het even voorlezen, want ik vind dat Kees dat heel mooi vertaald heeft. We hebben nu de veldslag gehad en toen de hertog van Brabant gevangen was genomen, was er een van zijn vertrouwelingen, een boogschutter uit Brussel, die stiekem een boog in zijn mouw had, met kunstig gevouwen pezen. En toen hij zag dat de hertog van Gelre, dat is dus Eduard, zijn helm omhoog deed ter verfrissing en voor een moment zijn gezicht ontblootte, legde hij op een wenk van Wenceslas een pijl aan en trof de hertog met het wapen in het voorhoofd. Die stierf na 3 dagen aan de verwonding die hij had opgelopen.
Okay.
Dus we hebben hier een veldslag en het is eigenlijk al over. Wenceslas is gevangen genomen, hij is de verliezer. En hij heeft een dienaar, een boogschutter uit Brussel, die een wenk geeft om met een piepklein kruisboogje blijkbaar te schieten.
Ja, want dat was al mijn eerste vraag. Hoe krijg je in vredesnaam een boog in je mouw?
Exact, ja. Dat is, ja, die zet ik eventjes, ik had die voor later ingepland, daar gaan we op terugkomen. Ja, okay. Ik zat even te denken van misschien kan het nu wel langskomen, maar ik denk beter is later. Wat wel interessant is om even te kijken, iets meer naar de voorgeschiedenis van dit hele geval. Want dit is een mogelijkheid om een beetje Brabant te verkennen en of te vragen wat doet deze Wenceslas hier.
Mm-hmm.
Dat heeft een voorgeschiedenis in de 14e eeuw, namelijk bij Jan III van Brabant en Limburg. Belangrijke hertog, die leefde tussen 1300 en 1355.
Mm-hmm.
En die stierf zonder zonen. Hij had wel 3 dochters, Johanna, Margaretha en Maria. Mm-hmm. En voor zijn dood had hij gezegd, Johanna, de oudste dochter, die moet alles erven. Johanna was toevallig getrouwd met Wenceslas van Luxemburg. Onze Wenceslas van Brabant wordt dat. En hij was een zoon van de koning van Bohemen, mm-hmm. Jan de Blinde genaamd.
Goeie naam.
Een hele goede naam, inderdaad. Hele vooraanstaande familie in het Heiligste Roomse Rijk. Maar Margaretha en Maria hadden ook vrij hooggeplaatste echtgenoten. Namelijk Margaretha was getrouwd met Lodewijk van Malen, de graaf van Vlaanderen. En Maria was getrouwd met Reinoud III van Gelre. En deze mannen die dachten eigenlijk na de dood van Jan, van ja, we willen eigenlijk wel een stukje Brabant hebben. Dus wat wij gewoon gaan doen is, we gaan erop aansturen dat Brabant wordt opgedeeld onder die 3 dochters, dat we allemaal een stukje krijgen. Daar hadden de Brabantse steden en de plaatselijke adel hadden daar weinig trek in. Die wilden eigenlijk Brabant bijeenhouden. En die hebben toen Wenceslas als vorst geaccepteerd. Maar op voorwaarde voor zijn steun hebben ze hem eigenlijk een hele bundel eisen overhandigd. En die zijn toen ingewilligd bij de blijde inkomsten. De blijde inkomsten was een gewoonte voor een nieuwe vorst om eigenlijk rond te trekken langs steden. Heel vaak werden charters en oorkondes werden bevestigd opnieuw. Dus wat we zien eigenlijk, we hebben het niet echt over een inkomsten, we hebben het over wetten die worden afgesloten. En dit is eigenlijk een hele bijzondere, die blijde inkomsten. Want er waren diverse onderdelen eigenlijk van deze nieuwe wet die de macht van de vorst aan banden legden. Dan wordt het ook wel de Magna Carta van Brabant genoemd. De Magna Carta is de Engelse grote oorkonde waarbij de macht van de koning werd beteugeld. En hier in deze blijde inkomsten was bijvoorbeeld de ondeelbaarheid van het territorium. Brabant mocht niet worden opgedeeld. Ja. Dus dat betekende ook dat die Lodewijk van Malen van Vlaanderen en de hertog van Gelre geen stukjes mochten krijgen. Er mocht geen oorlog gevoerd worden zonder toestemming van de staten. Geen belasting zonder inspraak. Onderdanen mochten de hertog weigeren als de hertog zelf zich niet aan zijn afspraken hield.
Chill.
Dus eigenlijk een heel vooruitstrevend bundel wetten zien we hier. Alleen net als de Magna Carta, hij ging vrij snel bij het oud papier, namelijk in 1361 al. Tegelijkertijd bleef deze oorkonde zo aan het archief liggen. En zelfs in de Gouden Eeuw heeft Willem van Oranje zich er nog op beroepen. Dus het bleef soort van een invloed hebben.
Ja.
En het is gewoon een hele interessante moment dat zo'n eigenlijk zo'n tamelijk modern wetsysteem ineens langskomt. Op basis van deze overeenkomst kon Wenceslas niet toestaan dat het gebied werd onderverdeeld. Dus de graaf van Vlaanderen die viel spontaan Brabant binnen. Dan zien we een oorlog, die duurde een jaar. In die oorlog deed Vlaanderen het erg goed. Maar uiteindelijk wisten de Brabantse steden zich te verenigen. Vooral omdat er een belofte kwam van de keizer van het Heilige Roomse Rijk, Karel de Vierde. De broer van Wenceslas, dat die zou komen helpen. En daarnaast was Willem van Beieren, de broer van Albert van Beieren, ging optreden als een bemiddelaar. En die heeft toen een vrede eigenlijk bewerkt. Het is wel zo dat deze hele historie was een beetje een pijnlijke historie, want Wenceslas die kwam eigenlijk van als een buitenlandse vorst in Brabant. Brabant was heel erg prestigieus, was in de eerdere middeleeuwen echt het vorstendom in Noordwest-Europa geweest. En hij kwam daar echt met het idee van oké, ik ga hier iets van maken. En dat begon dus al met een oorlog die eigenlijk maar nauwelijks overleefde. Maar hij had daarna een enorme geldingsdrang. Die geldingsdrang werd een beetje genoeg gedaan door Karel de Vierde, de keizer, die hem tot een vicaris van het Heilige Roomse Rijk benoemde.
Doe maar.
Ja, en wat dat is eigenlijk meer een symbolische titel, maar officieel ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de rust in het Rijk. En dat betekent dat als allemaal vorsten in het Rijk zich niet aan de regels houden en gaan vechten, dan mag jij met de rijksbanier langs om ze in elkaar te slaan, om te zeggen dat ze niet moeten vechten.
Dat is wel een chille kaars
inderdaad,
die je omhoog
ja.
kan houden.
Ja. Vooral die rijksmanier, dat was een grote plus. Daar ging hij gebruik van maken. Want rond deze tijd waren er in het hertogdom Gulik en in het zuiden van Gelre waren diverse rovers actief. En we weten eigenlijk niet zeker wat voor rovers dit nou precies waren. Het lijkt dat er heel veel Engelse soldaten zijn geweest die tijdens een wapenstilstand van de 100-jarige oorlog hier naartoe zijn getrokken om een beetje te knokken.
Even kijken wat er in de noordelijke contraien te doen is.
Precies, ja. Want bedenk wel, er was in Brabant gevochten met Vlaanderen. Daar komen natuurlijk ook huurlingen op af. Ja. Er waren daar meer. Er werd daar meer gerotzooid af en toe. Dus er zijn daar inderdaad gewoon mensen wiens beroep het is om te vechten. En die kwamen uiteindelijk in dienst van bijvoorbeeld kleine edelen om dingen te bewaken en een beetje de spierballen te laten zien. Maar die gingen dus ook vervelende dingen doen, zoals bijvoorbeeld kooplieden beroven. En daar ging toen meerdere verhalen over dat eigenlijk Brabantse kooplieden beroofd werden door die mensen. En dat ook de edelen uit Gulik en uit Gelre dat toestonden, omdat ze een beetje een hekel hadden aan die Wenceslas. Mm-hmm. Ik heb geprobeerd om roverszaken te vinden. Ik heb ze niet kunnen vinden. Wat een deel ook ligt, dat het waarschijnlijk buiten de bronnenedities is waar ik heb gekeken. Ik heb wel een versie gevonden van een conflict in 1372, dus iets later. Maar dat geeft karakter weer, denk ik, van wat voor soort incidenten dit waren.
Ja.
Dat was namelijk een koopman uit Keulen. En die was met een hoeveelheid wijn was hij onderweg naar Dordrecht. En die is toen beroofd door een plaatselijk ridder. En die ridder heeft gezegd van, maar weet je, ik ben de ergste niet. Je mag je spullen wel terugkopen. die koopman die heeft diep in de buidel moeten tassen. En die heeft zijn eigen goederen dus weer teruggekocht. Vervolgens kwam die ridder, die gaf de spulletjes weer terug. Maar die zei ook van, ik ben er recent achter gekomen dat deze spulletjes, dat die ook bedoeld zijn voor een paar burgers in Zutphen. Waar jij een deal mee hebt gesloten. En dat was ook inderdaad zo. Kooplieden uit Zutphen hadden daar een aandeel in. Maar die kooplieden waren toevallig hele goede vrienden met die ridder. Dus die ridder zei van, als jij nou eens even gewoon gratis deze spulletjes aan hem geeft, dan zit het wel goed zo.
Oh.
Dus het komt erop neer dat die man eigenlijk twee keer bestolen is.
Ja.
Nou ja, wat daaruit voortkomt is eigenlijk een lopende zaak, waarbij steden aan elkaar aan het klagen zijn. En uiteindelijk wordt er daar met een rechtszaak een einde aangebreid. Maar het laat zien dat je dit soort rovers die actief zijn, dat zijn dus niet de struikrovers die een kar leegjatten van spulletjes en dan verdwijnen.
Nee,
nee, dat zijn plaatselijke machthebbers bijvoorbeeld en mm-hmm. hun kameraden. En die veroorzaken eigenlijk langdurige conflicten. Door kooplieden gaan over ze klagen en dan gaan ze vervolgens weer de rechtsgang belemmeren. En dat duurt maar en dat duurt maar. En dat is gewoon een ontzettend vervelend punt. Want je hebt ontzettend veel kooplieden die door die regio moeten.
Nou, hier hebben we het natuurlijk al vaker over gehad, of eerder over gehad. In aflevering 29 uit mijn hoofd wordt er een man aangetroffen in een veld.
Ja, 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 ja.
Langs de weg en dan wordt hij is dood. En het vermoeden is dan dat hij door struikrovers overvallen is. Want hij ligt langs de weg, dus dat is dan de logische aanname.
Ja.
En toen heb ik ook uitgelegd dat die bendes, die struikrovers, niet zo zijn als zoals wij nu denken. Precies wat jij net ook zegt. Niet die beetje loesje figuren die daar zo, die soort armoedzaaiers die dan van af en toe een buideltje jatten of een kar leegtrekken, hun bestaan hebben. Maar dit zijn lokale machthebbers.
Ja, en ook inderdaad vaak mensen die toch elkaar via kenden. Ja. Die wereld niet zo groot was. Hele bizarre situaties levert dat op. Maar wat we zien hier, dit is dus een latere zaak, maar er moeten dus dit soort gevallen eerder hebben plaatsgevonden. En of dit was echt een hindernis voor die Brabantse kooplieden, of het is een beetje als een excuus gebruikt. Maar in ieder geval wat we zien is dat Wenceslas van Brabant die zegt van mijn kooplieden worden hier lastiggevallen. Dat gebeurt door edelen en die edelen die overtreden eigenlijk de landsvrede die hier geldt. En ik mag als vicaris van het Heilige Roomse Rijk orde op zaken komen stellen. Ja, inderdaad. Dus die voegt een legertje, verzaamt die. En die gaat op weg eigenlijk naar Gulik.
Mm-hmm.
Om daar eigenlijk gewoon het gebied over te nemen. Maar je moet voorstellen, het is een soort van strafexpeditie waar toch wel stiekem wat meer achter zit.
Mm-hmm.
Een klein oorlogje eigenlijk.
Ja. Maar waarom deed Edward daaraan mee? Want hij behoorde niet tot het hertogdom Gulik.
Nee, inderdaad. Dat komt omdat
Eduard,
inderdaad. We hebben Willem de II van Gulik is de baas in Gulik. En die is een hele trouwe bondgenoot van Eduard van Gelre. En ik zal zo dadelijk nog even stilstaan hoe ze vrienden zijn geworden. Maar het lijkt er ook om dat die een goede relatie hebben. En het belangrijkste is dat zij al een tijdje kijken naar Wenceslas en ze zien zijn plannen en zijn ambitie. En ze vinden dat een beetje eng, want ze hebben nu aan de rand van hun verschillende gebieden zit een belangrijk hertogdom Brabant.
Ja.
Met een man die toch wel...
Uitbreidingsdrift heeft.
Uitbreidingsdrift heeft, inderdaad. Ja. Ja. Dus vandaar ook dat Eduard hem te hulp schiet wanneer hij een boodschapper krijgt je bent nodig.
Ver, ja.
Die legers die ontmoeten elkaar bij Paasweiler. De veldslag vindt plaats. Wat zien we hier? Mogelijk is het zo dat ze hier een motief hebben om specifiek Edward te vermoorden. Trouwens, een grappige Edward is vernoemd naar een Edward. De Edward, de koning van Engeland.
Ja,
dus Edward mag wel, inderdaad.
En wij noemen, en als je Edward in het Nederlands zegt, is het Eduard. Maar
ja, precies.
Dus, daar gaat de verwarring. Ja.
Ja. Het wordt namelijk beschreven bijvoorbeeld in de Limburger Chroniek. Die verscheen rond 1400. Geschreven door iemand die aan het hof werkte van Limburg. En nauw betrokken was eigenlijk bij alles wat speelde in die contreien. En die vertelt eigenlijk hoe er hoe die veldslag plaatsvond. Hoe de Brabanders aan het winnen waren. En toen op het laatste moment Eduard aankomt en eigenlijk de dag wint. Dus wat hebben we hier? We hebben een Eduard die op het laatste moment roet in het eten strooit. Nou ja, dat is misschien een motief. Dat wordt ook beschreven door Cornelis van Zandvliet. Het fragment wat ik eerder heb voorgelezen. En dan komen we op dat kruisboogje. Het is een minuscuul kruisboogje moet dit zijn geweest.
Maar toch moet je echt een grote mouw hebben.
Ja, inderdaad. Ja, het is grappig. Kees heeft in zijn boek daar een aparte bladzijde aan gewijd. Want je hebt in de middeleeuwen een bepaald soort type kruisboog. In het Engels ook een Assassin's Crossbow wordt genoemd, of een Balestrino kruisboog. Het zijn hele kleine kruisboogjes die inderdaad in een mouw zouden kunnen passen. En waar je sneaky een pijl mee zou kunnen afvuren. Het probleem alleen wat we hier hebben is dat de 14e eeuw tamelijk vroeg is voor dat soort kruisbogen. Het is namelijk zo dat als je een klein kruisboogje hebt, dan betekent het dus ook dat de afstand die je hebt voor de boog om te werken, dat betekent, laten we zeggen, een 15 centimeter, dan moet je zoveel kracht in je boog hebben om een pijl eigenlijk van stilstand tot dodelijk te versnellen, dat je een hele sterke boog nodig hebt.
Ja.
En je ziet bij die bogen die in de 15e eeuw zijn volgens mij de eerste gevallen ervan bekend, dat ze stalen bogen gebruiken. En de techniek daarachter is volgens mij ook pas in de 15e eeuw ontwikkeld.
Wat je dus ook zegt, is eigenlijk moet de dader dicht bij Eduard gestaan hebben.
Mogelijk wel, ja, inderdaad. En zeker ook als dan onze Cornelius van Zandvliet gelijk zou hebben dat met een knikje is gebeurd.
Ja.
Dan moet dat allemaal best wel georchestreerd zijn gegaan.
Echt een lucky shot.
Echt een tamelijk lucky shot, ja, inderdaad. En het zou moeten betekenen dat het kruisboogje dus aanzienlijk eerder is uitgevonden.
Ja.
En er moet ook nog eens iemand zijn die een veldslag opgaat met een boogje in zijn mouw.
Die behoort tot de verliezende partij.
Die behoort tot de verliezende partij, ja, inderdaad.
Want dat vroeg ik me ook af. Want eigenlijk is het al beklonken.
Ja.
En toch loopt er volgens dit scenario een iemand van de verliezende partij rond. En die ben je even aan het buurten of zo. Wat is die aan het doen?
Ja, precies.
Nou, het blijven dus, die mensen rondhangen daar?
Nou, het zou op een bepaalde manier kunnen. Omdat je natuurlijk de mensen die gevangen worden genomen, dat zijn adellijke lieden.
Ja.
En vaak, ja, het wordt soms ook een beetje overdreven hoe vriendschappelijk die naar elkaar waren. Want je hebt natuurlijk, men heeft oorlog en er is haat en nijd. Tegelijkertijd is er een systeem van mensen gevangen nemen en voor losgeld houden. En je ziet soms ook dat mensen dus af en toe van partij keren en gewoon vrienden weer blijken te zijn of blijken te worden. Dus het kan best inderdaad dat je die gevangenen in de buurt hebt. Want het is wel de hertog van Brabant. Een heel voornaam persoon die je dan gevangen hebt genomen. Dus het is niet alsof die bij wijze van spreken direct ergens een kelder in wordt gegooid. Dus het zou in principe wel kunnen. Maar het is een vrij bijzondere samenloop van omstandigheden zou het zijn.
Ja.
Belangrijk is, dit wordt beschreven door die Cornelius van Zandvliet. En die schreef rond 1461.
Dat is dus best wat later.
We zijn hier 90 jaar na dato.
Okay,
moeilijk.
Okay. Dan heb je een ander scenario.
Ik heb een ander scenario, ja. Namelijk Reinoud III van Gelre.
Okay.
Ik vertelde net al, Eduard is de hertog van Gelre. Yeah. Maar hij had een broer, Reinoud de Derde. En dat waren allebei zonen van Reinoud de Tweede van Gelre. Samen met Eleonore van Engeland.
Maar gezien hij de derde wordt genoemd, is hij dan de eerste zoon eigenlijk?
Hij is de eerste zoon. Ja, Reinoud is de oudere zoon. Yeah. En zodra hij zijn vader opvolgt, keert hij eigenlijk Engeland terug toe en keert hij zich richting Frankrijk. Eduard heeft daar geen zin in, want Eduard die vindt Engeland heel leuk. Ook omdat hij vernoemd is dus naar de koning van Engeland. En die twee die starten een conflict wat 11 jaar heeft geduurd. Een burgeroorlog van Gelre, de Gelderse broedertwist. Die werd extra moeilijk gemaakt door twee soort van facties, twee families. De Bronkhorsten en de Hekerens. Net zoals we elders hebben gezien, Hoek en de Kabeljauwen. Het zijn altijd twee groepen.
Ja.
Hier dus ook. Dat is een oorlog die een tijd lang duurt. En we zien eigenlijk vooral dat Reinoud de derde, die heeft dan, is officieel de baas. Maar Eduard die beheerst voor bepaalde belangrijke onderdelen van de regering. Dus die twee die leggen elkaar ook eigenlijk helemaal lam. Ze kunnen bijna geen beslissingen meer maken. En zijn dus continu aan het vechten. Nou ja, uiteindelijk wint Eduard en die sluit zijn broer op in een kasteel. En die heeft hem opgesloten voor 10 jaar in totaal.
Zo.
Ja.
Maar blijkbaar liep hij weer los.
Ja, inderdaad, want in 1371 leeft dus Reinoud nog. Het verhaal gaat dat hij ondertussen zoveel heeft zitten eten en zo weinig heeft bewogen dat hij super dik is geworden. En dat ze zelfs de deur open kunnen laten staan omdat hij niet door de deur past.
Oh.
Maar dit lijkt voor een deel toch wel een fabel die na de middeleeuwen bedacht is.
Yeah.
Maar we hebben hier dus een Reinoud die in principe dus vastzit in een kasteel, goed behandeld wordt, maar toch wel mogelijk wat voorkoestert tegen zijn broer.
Yeah.
En die zou dit georchestreerd kunnen hebben.
Maar ook dan, want eigenlijk is hij geen onderdeel van de veldslag.
Nee.
Dus hij is daar dan, of de persoon die daartoe aanzet, op de juiste plek, op de juiste tijd. Het is allemaal, zijn het toevalligheden.
Precies, en je zou ook eigenlijk verwachten bij zoiets dat je, stel dat je dat je hem uit de weg laat ruimen bijvoorbeeld, dat je dat tijdens de slag doet en niet daarna. Maar goed, er kan natuurlijk van allemaal dingen niet goed zijn gegaan, maar hier rammelt ook van alles aan. Maar dit verbindt aan het derde scenario, want er zit een beetje overlap in. Er is namelijk een dader die bij naam wordt genoemd. Dat is een Herman Leers van Hees. En er wordt er zijn meerdere vertellingen van. Eigenlijk een deel van de bronnen van de latere kronieken, eigenlijk 15 eeuwen later, die zegt van ja, dit was een, die deed zich voor als een vriend van Eduard. Maar het was eigenlijk een vazal of een goede vriend van Reinoud III. Dus daar zien we een motief. En daarbij werd dan ook verteld dat Edwards vervelende dingen met zijn vrouw had gedaan. Gewenst of ongewenst een affaire met haar had gehad.
Oh, met de vrouw van Reinoud?
Met de vrouw van, met de vrouw van Herman Leers.
Oh, van Herman.
En dat Herman Leers nog meer motiveerde om deze hertog te vermoorden.
Herman was boos.
Herman was boos, ja, inderdaad. En dat is, wordt in geuren en kleuren verteld. Een hele leuke is Janko Douwema. Dat is een Fries. Een van de grote Friese helden op dit moment. Nog steeds. Die heeft in Gelderland een tijd lang gezeten. Heeft in Friesland gevochten. En heeft uiteindelijk de laatste jaren van zijn leven doorgemaakt in een kasteel. En daar een uitgebreide kroniek en een autobiografie geschreven. En die vertelt eigenlijk hoe Eduard er echt aardig wat werk in had gestoken om de vrouw van Herman van Leers te versieren met cadeautjes en leuke tripjes en veel aandacht. En dat Herman daar toch wel een beetje boos over was.
Maar wanneer wordt dit beschreven?
En dat wordt beschreven in de 16e eeuw.
Ja, precies.
De eerste melding hiervan is in de 15e eeuw. En het is een beetje moeilijk om precies te vinden. Kees die heeft bespreekt een aantal kronieken. Onder andere kroniek van Willem van Bergen. Die heeft meerdere kronieken geschreven. Hij is onder andere een van de eerste Gelderse kroniekschrijvers. Die beschrijft als eerste de naam Herman. Maar ook daarbij zit er dus eigenlijk nog niet zo heel veel informatie bij. Dus het hele verhaal over de vrouw, dat is lastig. Maar het lijkt dus ergens in de 15e eeuw te zijn ontstaan. Dit wordt extra moeilijk gemaakt doordat er van deze kronieken zeg maar meerdere versies bestaan die soms in de 17e eeuw weer zijn verdraaid en zijn veranderd. Waardoor je eigenlijk niet meer precies weet van waar is deze episode, waar en wanneer hebben ze die nou toegevoegd?
Ja, wat zat in het origineel?
Ja, precies.
Ja.
Maar het lijkt er in ieder geval op, dit is in de 15e eeuw ontstaan.
Inclusief de naam van Herman.
Specifiek de naam van Herman.
Specifiek de naam van Herman.
We komen bij het vierde scenario. Er zijn een aantal kronieken net na de slag beschreven. En die beschrijven, of daar is onder andere hoort bij Jean Froissart. Dat is de Henegouwse kroniekschrijver die vooral de 100-jarige oorlog echt uitgebreid verteld heeft.
Ja, zijn volgens mij al vaker tegengekomen.
Precies. Er zijn de Brabantse Jesten, of Jesten. Eigenlijk een kroniek begonnen door Jan van Boendalen, afgemaakt door anonieme kroniekschrijvers. En die schreven vrij kort op deze gebeurtenissen. En ook bijvoorbeeld Jean Froissart, die kwam op het hof in Brabant. Dus die zit eigenlijk echt midden in deze hele saga. Jean Froissart die beschrijft eigenlijk dat Eduard helemaal niet vermoord is na de slag, maar dat er een rondvliegende pijl was tijdens de slag. En dat hij dus gewoon als slachtoffer op het veld is gesneuveld.
Which makes sense.
Inderdaad, ja. De Brabantse Jesten doen dat ook. En het interessante is, Willem van Bergen, die ik net noemde, die deed het in eerste instantie ook. Want die heeft meerdere kronieken geschreven. En Kees staat er ook eventjes bij stil. Die begon met een Brabantse kroniek. En hierin wordt beschreven hoe onze Eduard stierf tijdens de veldslag. En vervolgens ging hij een Gelderse kroniek schrijven. En daarin is ineens Herman Leers komt voor. En is hij dus vermoord na de slag. Dus we zien hier een wijziging van het scenario.
Ja, maar welk scenario werkt het beste voor de Gelderse geschiedenis?
Exact, ja. Nog een belangrijkere. Ik heb er net verteld hoe Eduard op het laatste nippertje aankwam. Eigenlijk is dat ook een element wat pas later is toegevoegd. Want Jean Froissart en de Brabantse Jesten die geven allebei een totaal ander beeld van deze veldslag. Froissart is eigenlijk het meest realistisch. Die beschrijft hoe eigenlijk de Brabanders verrast werden tijdens de ochtendmis. Daardoor niet helemaal goed in slagorde konden komen. En waarom dus een groter leger van Brabant het heeft moeten afleggen tegen Gelre en Gulik. En de Brabantse Jesten die beschrijven eigenlijk meer een soort van klassieke veldslag, waarbij de twee legers die stellen zich op voor elkaar en die gaan dan heel ridderlijk tegen elkaar vechten. Maar dat verhaal dat is eigenlijk zo vormgegeven als een klassiek clichématige veldslag, dat het heel waarschijnlijk niet heeft geleken op de werkelijke slag.
Nee.
Maar in ieder geval is het zo, dat hele idee dat Eduard later aankwam om de dag te redden, kennen we eigenlijk ook pas uit de 15e eeuw. Dus het begint er toch een beetje op te lijken dat Eduard niet vermoord is na de slag, maar gewoon is gesneuveld in de slag.
Ja, en daarmee dus eigenlijk ook niet vermoord is. Of ja, definieer nee, moord, maar
inderdaad,
gedood is.
Gedood is, inderdaad, als een slachtoffer van deze veldslag. En het hele interessante is ook dat in eerste instantie die eerste kronieken, die maken ook helemaal niet zo'n grote zaak van het feit dat hij is overleden. Daar wordt simpelweg verteld van hij is dood.
Shit happens.
Shit happens, ja. En soms wordt hij niet eens verteld dat deze man gesneuveld is. Wat moet je hier nou van maken? Ik denk dat we hierbij moeten stilstaan. Van ja, deze verhalen die zijn uiteindelijk geschreven om iets te doen. Dit zijn geen neutrale verslagen. Het is nee, dat er iets gebeurt. En jij zei er net al van ja, Gelderse geschiedschrijving. Ik denk inderdaad dat mogelijk deze Willem van Bergen, die dus een Gelderse kroniek ging schrijven, en daar zien we dan ineens deze passage in voor, dat hij dat mogelijk deed om betekenis te geven aan het verlies van Eduard. En je komt in je eigen bronnen kom je tegen, de hertog is gestorven. Nou ja, het kan natuurlijk niet zomaar dat hij zomaar arbitrair overleden is.
Nee.
Daar moet meer van gemaakt worden. En dat is daarom er mogelijk uit bestaande verhalen wordt geput.
Ja.
Of iets totaal nieuws wordt bedacht.
Nou, en je kent hem toch ook een bepaalde heldenstatus toe. Want hij, wat je zegt, hij komt en hij redt de dag.
Ja.
En hij sterft op valselijke wijze.
Ja. Maar het is de perfecte tragedie in principe.
Ja,
hij is net getrouwd.
Ja.
Hij heeft gewonnen. Maar toch sterft hij. De prijs van deze overwinning.
Ja.
De bittere prijs. Dat is natuurlijk, spreekt heel erg aan.
Ja.
En het geeft een betekenis aan iets wat anders toch een beetje jammer zou zijn.
Ja.
Ja. Interessant zijn de gevolgen hiervan. Wenceslas die had een grote plannen met Brabant.
Mm-hmm.
Is hem niet gelukt.
Nee.
Want wat hij heeft gedaan eigenlijk met zijn nederlaag bij deze veldslag, is dat Eduard is overleden. Reinoud, de derde, is bevrijd uit zijn gevangenis en die sterft ook een aantal maanden later.
Sneu.
En wie wordt uiteindelijk de nieuwe hertog van Gelre? Dat is de zoon van Willem van Gulik. Dus dan krijgen we Willem van Gelre en Gulik. Dus wat eigenlijk dit heeft gedaan, is dat in dat Brabant een soort van machtsblok heeft gecreëerd aan zijn, zijn oost- en noordgrens, ja. Waar niets tegenop te vechten is. En het interessante, met wie is uiteindelijk Catharina getrouwd?
Ja, daar was ik eigenlijk ook nog wel benieuwd naar.
Wie is getrouwd met de uiteindelijke Willem van Gelre en Gulik?
Oh, dus ze krijgt alsnog dat stukje land.
Ja, precies.
En meer.
Ze werd eventjes hertogin van Gelre, toen niet meer. Toen was ze weduwe en maagd. En is ze dus later getrouwd. En het interessante is ook, ik begon natuurlijk met dat grote leeftijdsverschil. Ze trouwde uiteindelijk toen ze 18 was, dus 6 jaar later.
Schappelijke leeftijd. En
terwijl de Willem 15 was.
Oh, dus, echt?
Ik denk dat zij geluk heeft gehad uiteindelijk met deze... Ja. Tenminste, weet ik niet hoe Eduard met vrouwen omging, maar het is een... een logischere connectie.
Ja, maar. Dat denk ik wel. Ja. Vraag me ook af of dat borduren nou zo vanuit haarzelf kwam.
Ja, ja, dat is altijd sowieso moeilijk. Je hebt die, wat sowieso heel laat middeleeuws is, dat uiterlijke uiting geven aan emoties, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daarbij weet je ook niet, is het nou... passen daar ook bij een soort van oprechte, extreme uiting van emoties?
Ja.
Of is het puur theatraal? Je hebt bijvoorbeeld ook de beschrijving van hoe Karel de Stoute in 1477 overleed. Dat zijn halfbroer, de grootbastaard van Bourgondië, dat hij zich huilend op zijn bed stortte en ontroostbaar was.
Ja.
Dat is een beschrijving die heel erg goed past tussen die hele extreme reacties. Maar of het nou werkelijk zo gebeurd is... Ja, het kan. Sommige culturen doen dat, maar...
Ja, we weten het niet.
Nee, precies.
Nee. Nee, en dat geldt hier natuurlijk ook een beetje.
Ja, inderdaad. Ja. Dat is ook nog een interessante trouwens. Je hebt de vader van Wenceslas. Dat was Jan de Blinde. Mm-hmm. Ik heb zijn naam al even genoemd. En hij is was een belangrijk vorst. Hij is uiteindelijk blind geworden door een oogziekte. En hij is gestorven bij de slag van Crécy. Dat is een belangrijke veldslag in de 100-jarige oorlog. En daar was hij dus als blinde in 1346. En het verhaal gaat, zoals Froissart dat tenminste beschreef, is dat hij een aantal van zijn trouwste vazallen, dat ze de paarden aan elkaar hebben vastgemaakt, om de vijand zo aan te vallen als een eenheid. Dat zijn vazallen leiden hem naar de vijand toe. Hij heeft die vijand nooit bereikt, want als het verhaal klopt, dan is hij doorzeefd met Engelse pijlen. Als domino steentjes zijn ze omgegaan, zeg maar. Maar het is een...
Ik vind het een stug verhaal.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ook weer. Hè. Het komt uit de chroniek, dus...
Ja, precies. Ja. Ja. Nou, ja, het is wel een mooi voorbeeld ook. Hè, daar hebben we het volgens mij ook in de aflevering... de vorige aflevering die ik met een zaak van Kees deed... over gehad dat dit gaat over wat geschiedenis kan doen en
ja.
Geschiedvervalsing in dat opzicht. Of,
ja. Ja. Ja, en het interessante hierbij is dus, dat is nu wat minder herkenbaar misschien voor mensen, maar dat waarom ik even stilstond bij dat belang van deze zaak in de 19e eeuw.
Ja.
Er is een schrijver, Kees noemt hem ook eventjes, Jacob van Lennep. Bijzonder interessant figuur, die stuurde rechten in Leiden. Hij was actief als politicus en ook als letterkundige. En hij is eigenlijk een soort van de Walter Scott van Nederland.
Hmm.
Walter Scott, dat was de Engelse schrijver van... de schrijver van Ivanhoe.
Ja.
Hij is de vader van de historische roman eigenlijk. En een typisch toonbeeld van hoe men in de 19e eeuw gegrepen was door de romantische middeleeuwen. En dus ook historische fictie een ding werd. En Jacob van Lennep heeft over de Roos van Dekama geschreven, of Dekama... En ook een romantisch verhaal over liefde en de strijd tegen de Friezen. En hij heeft dus ook meerdere gedichten gemaakt over Nederlandse geschiedenis. En dus ook bijvoorbeeld over deze hele situatie. En hij vertelt hoe ze waren daar bezig met die trouwerij in Den Haag. En een bestofte boodschapper die kwam binnen. En direct natuurlijk greep ze naar hun wapens om op pad te gaan.
Wijn uit zijn handen laten vallen.
Ja, precies. Allemaal super dramatisch.
Zijn vrouw zo verbijstering achterlaten.
Ja, precies. En dat is typisch het 19e eeuwse belangstelling voor de middeleeuwen. En het leek me interessant om daar even naar te wijzen. Want ik vertelde daarnet al, dit is het moment dat de nazistaat ontstaat.
Ja.
Begin van de 19e eeuw hebben we Napoleon hier.
Mm-hmm.
Die wordt in 1815 verslagen. En het wordt ook wel het einde van het Ancien Regime genoemd. Dus het oude bestuurssysteem. Dus je ziet bijvoorbeeld dat nadat Napoleon weg is, of eigenlijk tijdens Napoleon al, in plaats van heerlijkheden hebben we voortaan gemeenten en departementen en provincies. Er komen centrale gerechtshoven in plaats van schepenen. Oude archieven gaan open. Het Heilige Roomse Rijk stopt met bestaan. En dan langzaam begin je, nou ja, landen die krijgen een eigen grondwet. En er zijn liberale revoluties. Er komt uiteindelijk kiesrecht voor in eerste instantie rijke mannen. En dat is echt een enorme ontwikkeling is dat geweest. En wat daarbij komt kijken, is een veranderde belangstelling voor het verleden. Mensen gingen dus op zoek naar een nationale identiteit. Mm-hmm. Tegelijkertijd gingen die archieven open. Dus ook de middelen voor historisch onderzoek toen, daar kwam schot in. En een van de belangrijkste figuren uit die tijd is een Leopold von Ranke. Een Duitse onderzoeker. En die kwam eigenlijk aan van brononderzoek, primair brononderzoek. Dat moet de kern zijn van het historische onderzoek. En ook een van zijn innovaties is bijvoorbeeld het werkcollege aan de academische, in academische scholing. Dat je met z'n allen met een document voor je gaat zitten om leren en het werk te combineren.
Ja.
En hij kwam, heeft een bekende uitspraak van het blootleggen hoe het werkelijk was. In hoeverre zijn methode er nou in slaagt, daar bestaat discussie over onder filosofen. Maar die omslag is heel erg belangrijk, dat je dus hier een nieuw soort historici krijgt. Of eigenlijk de eerste historici, die werkelijk zoals wij dat belangrijk vinden, dat verleden willen opgraven. Een belangrijke daarbij is de historische, bijvoorbeeld middeleeuwse kroniekschrijvers, die hadden dat niet. Die vonden het ook belangrijk dat ze waarheid beschreven, maar hun conceptie van waarheid was totaal anders.
Ja.
Bijvoorbeeld het idee dat er een doel bestaat in het verloop van tijd en patronen. Dat je dus met logisch nadenken kan achterhalen hoe iets gebeurd is, in plaats van empirisch vaststellen hoe het gebeurd is.
Ja.
En zo zie je, en daar wilde ik nog even over hebben, over in Kees' boek, hoe hij een aantal termen gebruikt. Ik ben het in principe helemaal eens hoe die dat doet, maar ik vind het interessant. Om dat nog eventjes te benaderen. Voordat we komen bij de geschiedvervalsing, wat in het verlengde hiervan ligt, is het ook interessant om misschien nog even te kijken bij moord en de doodslag. Daar heb jij het ook al even over gehad. We hebben het zelf ook in onze aflevering besproken dat in de middeleeuwen betekende moord en doodslag iets anders.
Dan nu, ja.
Dan nu, inderdaad. Kees gebruikt in zijn boek uiteindelijk de moderne definities.
Mm-hmm.
En past die toe op het verleden.
Ja.
En in principe is dat iets wat je kan doen. Dat is prima. Ik had er toch wat vraagtekens bij. Want hij stelt op een gegeven moment in zijn conclusie van er zijn bepaalde dingen de geschiedenis ingegaan als moord, terwijl het eigenlijk doodslag was. En ik vind stiekem dat je dat niet kan zeggen. En ik zal uitleggen waarom. Dat is namelijk omdat deze termen, die slaan niet op objectieve feiten. Ze zijn uiteindelijk puur subjectief. Want of je iets moord of doodslag noemt, is afhankelijk van jouw normatieve en juridische kader.
Mm-hmm. Dus
de regels in jouw hoofd waarmee je werkt, die bepalen of iets doodslag is of moord. En je kan wel zeggen, je kan een moderne definitie toepassen op het verleden. Maar dat gaat problemen opleveren als je te diep in de stof gaat kijken. Want bijvoorbeeld, stel je voor, we hebben een man in de 13e eeuw. En die man die brengt met voorbedachte raden iemand om het leven.
Mm-hmm.
Dan zou je kunnen zeggen, dat is moord, volgens een moderne definitie.
Ja.
Want het voldoet aan een modern juridisch principe van voorbedachte raden.
Ja.
Ik zou alleen zeggen, je kan eigenlijk toch niet helemaal zeker het woord noemen. Want stel dat deze persoon het bijvoorbeeld deed binnen een vete, die in de 13e eeuw een soort van gedoogd is.
Mm-hmm.
Dus waarbij eigenlijk of het legitiem is of verboden, hangt een beetje in het midden.
En dan is het te verwachten en daarmee is het volgens de middeleeuwse definitie doodslag.
Precies. Een belangrijk ding is dat een moderne moordenaar die een moord pleegt met voorbedachte raden, die weet dat wat hij doet moord is.
Ja.
Een middeleeuwer die met voorbedachte raden iemand om het leven brengt, die heeft een heel andere instelling hierin. En die ziet dus zijn daad niet per definitie als illegaal. En dat is heel erg belangrijk, want dit heeft een causaal effect op wat hij doet. Het heeft namelijk een effect, het speelt een rol in zijn mogelijk schuldgevoel, hoe zijn familie en zijn vrienden over zijn daad oordelen. Het speelt een rol in hoe de verdere omgeving kijkt naar zijn daad. Het belangrijkste is dus dat het begrip moord, dat is niet alleen de juridische betekenis. Het is ook al die culturele en sociale betekenissen die eromheen hangen.
Ja.
En zo kan je dus een moordenaar, zoals wij hem zouden noemen in de 13e eeuw, dat is niet eenzelfde soort persoon als nu. Want de daad die hij verricht, is anders. En nou zie je, dit is heel erg mierenneuken uiteindelijk. En het is ook dus niet heel erg belangrijk uiteindelijk voor Kees' boek, want die gaat daar niet op die manier op in. Maar ik denk dat het toch een belangrijke is om daar stil te staan bij termen. Dat die soms veel meer met zich meebrengen,
ja,
dan je in eerste instantie zou verwachten.
Ja.
En dat geldt dus ook voor geschiedvervalsing. Want Kees die heeft in zijn boek, het stond ook wel eigenlijk in de ondertitel van geschiedvervalsing in de middeleeuwen. En zijn belangrijke kern eigenlijk is, wij leren dingen over het verleden en er worden dingen uit het verleden doorgegeven. Maar er zitten onwaarheden in. Nog belangrijker is, er zitten onwaarheden die bewust zijn toegevoegd.
Mm-hmm, ja.
Ik vraag me alleen af, is dat genoeg om het over geschiedsvervalsing te hebben? Want enerzijds, als je kijkt, ja, om geschiedsvervalsing te zeggen, moet het meer zijn dan alleen onwaar. Er moet een intentie bij zijn komen kijken om accuraatheid te zien, maar het te negeren. En ik vraag me af hoe je dat zeker weten kunt vaststellen bij een kroniekschrijver. Want stel je voor, je bent een kroniekschrijver en die gaat zitten en die gaat een verhaal opschrijven. Dat verhaal bevat onwaarheden. Het kan zijn dat die onwaarheden expres zijn toegevoegd. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat die erin zijn ingeslopen omdat deze man gewoon geen verstand van geschiedenis heeft.
Maar de vraag is ook, verzint hij het of gebruikt hij bronnen die op zijn tafel liggen?
Precies.
Die daar voor een deel ook al dat soort stukken informatie in hadden verwerkt.
Ja, inderdaad.
Kiest hij er zelf voor of volgt hij klakkeloos iemand anders?
Ja, en dat is eigenlijk niet goed vast te stellen. En dat is een hele belangrijke, is dat dat vind ik het enige nadeel van Kees' zijn boek. Hij heeft het over fake news en geschiedvervalsing. Maar hij geeft eigenlijk, om die punten te onderbouwen, geeft hij aan de schrijver eigenlijk veel te veel invloed en macht. Omdat hij een kroniek leest en hij schrijft eigenlijk alles toe aan de kroniekschrijver die bewust onwaarheden heeft toegepast.
Ja.
Terwijl je dat eigenlijk, denk ik, dus niet kan weten. Zelfs wanneer een kroniekschrijver onwaarheden gebruikt die voor hem goed uitkomen, betekent nog niet dat hij dat expres heeft gedaan. Want wij mensen doorgaans interpreteren de wereld op een manier die voor onszelf uitkomt.
Ja, zeker.
Dus dat is een hele belangrijke. Ik denk dat het een goede is om stil te staan dat onwaarheden in geschiedenis, inderdaad, die kun je herkennen. Die worden doorgegeven, die spelen een heel belangrijke rol. Maar die zitten eigenlijk veel gecompliceerder in elkaar dan één persoon die besluit iets te doen.
Ja, true.
Het is interessant, hij wijst eventjes naar imaginative memory, heet het. Wat hij noemt eigenlijk het creatief omspringen met het verleden. Ik ken imaginative memory in een andere setting, namelijk ons cognitieve vermogen om onze eigen herinneringen te vormen en te beïnvloeden. En dus inderdaad dat je ook zonder intentie een verleden gewoon compleet kan vervalsen.
Ja. Nou ja, ik denk dat je dit ook heel goed kan vergelijken met, op de basisschool speel je wel eens van die spelletjes, weet je wel. Dan moet je een woord of een zin doorgeven.
Ja.
En aan het eind van dat ritje is dat een compleet ander verhaal of ander zin, een woord geworden.
Ja.
Omdat, ja, dat is wat er gebeurt. Als je meerdere mensen dat laat vertellen en doorgeven, dan krijg je vanzelf, ja, en ik hoorde het zus en zo en toen gebeurde er dit. En dan wordt het groter en groter en dus ook anders.
Ja.
Maar dat is niet per se altijd met negatieve of moedwillige.
Nee, het gebeurt natuurlijk. Soms kan je het echt daadwerkelijk. En ik denk ook dat Kees duidelijk een aantal punten heeft gevonden die echt heel erg duidelijk actieve vervalsing zijn. Maar we hebben het ook eerder een aflevering over Paul Benneke. Heb ik het hierover gehad. Dan zie je bijvoorbeeld een 15e-eeuwse of een vroeg 16e-eeuwse kroniekschrijver die daadwerkelijk een verhaal heeft bedacht.
Mm-hmm.
Ga je goed kijken, dan zie je dat hij toch wel elementen uit het verleden heeft gebruikt en die heeft samengevoegd. Dat hij toch wel een beetje heeft wel bronnen gebruikt, maar het is er wat vrij mee omgesprongen.
Ja.
Maar vervolgens wordt dat gekopieerd als geschiedenis. Alleen zie je dat bijvoorbeeld in de volgende bron, waarbij een kroniekschrijver protestant is in een andere setting, dat de letterlijke regels die hij kopieert een andere betekenis hebben gekregen. En dat is denk ik heel erg belangrijk om te beseffen bij het doorgeven van verhalen, dat er heel veel processen door elkaar spelen.
Ja.
Ja.
Interessant.
Ja, ik vond het weer leuk. Ik zou ook, dit is dan een kritische noot bij het boek, maar ik vind het deels van mezelf een beetje mierenneuken om te gaan hebben over... Ik doe dat inderdaad graag. Ik ben ergens ben ik juist een voorstander van het feit dat hij gewoon het woord heeft gebruikt. Het was ook bij de boekpresentatie. Ik vroeg iemand van, ja, maar zouden ze dat toen zo noemen? En hij zei van, ja, nu noem ik het zo. En dat is een houding die afhankelijk van de vragen die je stelt in principe gewoon prima is.
Zeker.
En ik denk dat hij dat Kees dat heel goed laat zien. Hoe, weet je wel, geschiedenis komt tot ons via een omweg. En daarin is van alles gebeurd.
Ja.
Dus koop vooral dit boek en ga het lezen als je daar zin in hebt. Zo niet, luister gewoon onze verhalen.
Mag ook. Of allebei.
Precies.
Dankjewel, Sander, voor het uitpluizen van deze zaak van Kees.
Graag gedaan. Ja, en ik zal, want er zijn diverse leuke plaatjes.
Heel leuk.
Die komen eraan.
Ja, ik wil ook wel zo'n plaatje van zo'n helm waar je het over had.
Ja, inderdaad. Ik ga dat even opschrijven ook. En de pijlverwijderaars en dergelijke.
Ja, exact.
Ja.
Lekker gruwelijk.
Jullie zien het verschijnen.
Oké. Okay. Nou, bedankt voor het luisteren.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.